Loof de koning heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld. Broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Charles Swindoll, de theoloog uit Amerika, beschrijft ergens in zijn boek The Grace Awakening op een verrassende manier hoe genade steeds weer bedreigd wordt van binnenuit. Door de gemeente, door de kerken. Hoe die genade in gevaar is en ja, kan worden om zeep geholpen door de mensen die niet uit de voeten kunnen met de creativiteit, de vindingrijkheid, de soevereiniteit van God ook. Die dan van die benauwde vragen kunnen stellen die Jezus eigenlijk treffend verwoordt, zo aan het slot in Matthäus 20. Een vraag die heel hard ook bij jezelf misschien kan binnenkomen. Heb je problemen mee dat ik goed ben? We gaan het hebben over genade, Gods vrijheid daarin. Zoals het ook zichtbaar wordt in die prachtige geschiedenis van David en Mefiboset. Voordat ik dat doe, wil ik nog een paar voorbeelden geven uit onze eigen geschiedenis van hoe genade kan werken en kan verrassen. Ik heb het idee dat het woord genade en het spreken erover in onze tijd weer makkelijker is geworden. Mede denk ik dankzij de Alpha-cursus dat we weer zouden zien hoe we het evangelie kunnen overbrengen. En dat je juist dan ook genade nodig hebt. En dat je des te meer gaat beseffen ook hoe verrassend Gods antwoord op onze zonde is. Twee voorbeelden die ik niet van mezelf heb, maar Kees Goedhart attendeerde me erop, of ons erop eigenlijk, in een artikel in Opwekking, waar hij over deze geschiedenis van Mefiboset ook schreef. En ik vond het een heel treffende voorbeeld uit onze eigen geschiedenis, hoe genade kan werken. Het eerste voorbeeld is dat van koning Willem II, die de kloosterkerk bezocht in Den Haag. Dat was 1842, dus enige tijd geleden. Een tijd waarin wij in ons land nog de doodstraf kenden. Op zekere dag viel een vrouw voor hem op de knieën, met een smeekbede voor haar zoon. Hij had iemand vermoord in de koele bloeden bij een beroving die helemaal uit de hand was gelopen. En zo was zij de moeder van een moordenaar geworden, maar vooral en allereerst moeder. De rechter had hem de doodstraf opgelegd. Er was om genade gevraagd via een brief bij de koning, maar daar was nee op geantwoord. En nu was ze daar zelf om te bidden voor haar zoon. En het raakte de koning om deze vrouw te zien. Dat is toch anders dan een brief. Toen ik dat zo las, moest ik denken aan, ja, zo kan ook voorbeden voor mensen, kan anders worden als je het heel persoonlijk doet. En niet zo afstandelijk zoals we ook als voorbeden kunnen doen in een gemeente. Voor mensen, voor situaties pleitend, maar het raakt je niet. De koning werd met ontferming bewogen door het pleidooi van deze vrouw. Een mooie illustratie van wat een biddende moeder ook kan doen en betekenen voor haar kinderen. Die God de rug toe hebben gekeerd. En die zijn ontspoord. En toch maar pleiten op genade. En vooral blijven doen. En het verhaal gaat dan dat die jongen dat ook heeft aangepakt met beide handen. Logisch zou je zeggen. Natuurlijk, als je genade krijgt aangeboden, dan pak je het. Maar je kunt het ook weigeren. Ook dat noemde Kees Goedhart in zijn artikel. Het voorbeeld van Mussert. Die na de oorlog, toen hij berecht werd, gratie heeft geweigerd met onder het mom van, ach, later zal de geschiedenis worden herschreven en zal maar weer anders tegen mijn daden aankijken. En dat is voor mij genoeg rechtvaardiging. En van zulke dingen kun je schrikken. Twee mogelijkheden. De genade kun je aanpakken, de genade kun je weigeren. Dat je zegt, ik wens geen genadebrood te eten. Wat heeft genade alles te maken met de namen die God van zichzelf ook geeft in de Bijbel? Een aantal van die namen. Eén daarvan is wel heel typerend. Als daar Israël de zonde heeft bedreven met het gouden kalf, dan gaat Mozes pleiten voor het volk, want God heeft toen uitgesproken, ik wil niet meer verder met het volk, ik stuur een engel mee. En dan gaat Mozes bidden, dat God toch vooral wel mee moet gaan. En dan laat God zich ook verbidden, hij laat zich ombidden, en hij gaat mee. En dan zegt hij ook dat hij de God is die genade schenkt. Genade, wordt het treffend geïllustreerd door Jezus in die gelijkenis. Als het heeft over arbeiders die worden uitgenodigd en die dan ook op die uitnodiging ingaan. Sommigen waren al direct op die uitnodiging ingegaan en hadden daardoor vanaf de vroege ochtend gewerkt. Anderen werden pas veel later bij het werk betrokken. Daar kunnen natuurlijk allerlei dingen bij bedenken hoe dat dan is misgegaan in de uitnodiging. Maar ook bij de mensen zelf verkeerd kan zijn gevallen toen. En dat ze pas later door hadden dat die uitnodiging om te komen werken serieus was. Want je kunt je ook bij die laatste arbeiders van het laatste uur die worden uitgenodigd. Die zeggen van, ja, niemand wilde ons hebben. Zou je ook kunnen zeggen van ja, wilde echt niemand je hebben? Of dacht je dat zo sterk van jezelf dat je de uitnodiging niet hoorde? Dat kan natuurlijk ook, maar hoe het ook zij. Jezus vertelt ook dat ook die laatste mensen worden ingehuurd. En zij krijgen als eerste de beloning. En dat past natuurlijk helemaal in het verhaal, want dan valt het des te meer op dat ze dezelfde beloning krijgen. Want wat Jezus zo kort voor zijn sterven nog in één keer heel goed in het voetlicht wil brengen, is dat God beloont uit genade, onverdiend. Jezus komt hier niet een nieuw economisch principe introduceren, maar het principe van het koninkrijk van God, en dat is gebaseerd op genade. In het bedrijfsleven, in de economie, gaat het natuurlijk om het principe loon naar werk. Als het daar zou gaan als in de gelijkenis, dan weet je bijvoorbeeld alleen de workaholics komen op tijd opdagen. En de laatste komen op het laatst met de stempelkaart om toch ook hun loon te vangen. Zo'n zaak zou in no time failliet gaan. Maar zo niet het koninkrijk van God. Wat wordt er een enorm risico genomen door God met genade. Ik noemde net het boek van Swindle, Praise Awakening. Dat is de Amerikaanse titel, maar het is in Nederland vertaald met genade een risico. Genade, eeuwig heil biedt God ons aan. Want God zegt, ik weiger bekend te staan als een God die alle zonden van de mensen minutieus afweegt. Zoveel goede daden en zoveel slechte staan er tegenover, is het voldoende voor mij. Hij heeft een redder beloofd. Een koning, een gezalfde. En door hem zou hij een koninkrijk brengen dat gebaseerd is op genade. Wat moeten we voortdurend herinnerd worden aan die genade door God. Ook ikzelf als predikant, als je jezelf hier helemaal voorbij loopt en moet worden geconfronteerd met, ja, hoe ben je bezig in de wijngaard? En wat denk je toch van jezelf? Heb je weer hard gewerkt en klaag je jezelf dat je het al vanaf het vroege uur doet, in de hete brandende zon? Of besef je dat je het nog steeds moet hebben van genade? En dat God naar je luistert, omdat hij een genade God is. En niet omdat jij het zo mooi kunt zeggen. En verwoorden in je gebeden en van die goede dingen doet. God heeft nog nooit een gebed van u en mij verhoord omdat we dat hadden verdiend. Ieder gebed dat hij heeft gehoord, heeft hij verhoord uit genade. En we hebben ons hele leven nodig om te beseffen wat dat is. En hoe breed en diep die genade gaat. Je kunt er zo gemakkelijk over praten, maar leef je er ook uit? En laat je ook zien dat je leeft van genade. Maar dat brengt ons bij die prachtige geschiedenis van David in 2 Samuel 9. Wat is dat inzichtgevend, wat een prachtig venster is dat op het koningschap van David. Wat je mag verwachten van de koning zoals God die bedoelt. En van zijn koninkrijk en hoe dat werkt in zijn koninkrijk. Koning David is hier op het hoogtepunt van zijn macht. Alle oorlogen die nodig waren om zijn rijk stabiel en groot te maken, volgens de belofte ook van God. Deze gebieden zijn voor Israël, die zijn allemaal terugveroverd, zijn een eenheid geworden. Er is rust en vrede. Hij is geaccepteerd als koning. En dan komt daar die vraag die ook heel bedreigend kan worden uitgelegd trouwens. Is er nog iemand over van de familie van Saul? Ja, want wat gebeurt er dan vaak in de wereld? Dat moeten we toch niet hebben, dat er nog iemand is van Saul. Daar moeten we mee afrekenen, want de vrede zou zomaar bedreigd kunnen worden door die figuren. Nee, de zin gaat anders. David wil de familie van Saul goed behandelen. Dat is hier Jonathan verplicht. De constructie van de zin is merkwaardig, want vanaf het begin word je zo geconfronteerd met de naam Saul. Die andere koning, die ook aartsvijand was van het beloofde koningschap van David. Maar dankzij en te willen van Jonathan wil David te maken hebben met Saul. In onze vertaling staat dan dat David zegt, dat ben ik aan Jonathan verplicht. In de vorige vertaling stond het toch wat mooier. Hoewel de nieuwe vertaling heel beeldend kan vertellen, en daar zit veel meer vaart in. Maar soms in woorden kun je wel iets hebben van, ja, jammer dat ze dat woord niet hebben durven meepakken. Dan staat er, dan zal ik hem trouw bewijzen, ter wille van Jonathan. En dat is een betere vertaling van het woord gesed. Wat in de grondtekst staat. Gesed, dat is trouw, dat is goedheid. Dat is niet zomaar goed. Daar zit veel meer achter. Dus David zegt niet, is er nog iemand van het huis van Saul die goede dingen heeft gedaan? Die wil ik een lintje geven, die wil ik belonen. Want hij heeft niet meegedaan aan de klopjacht op mij. Nee, David wil trouw bewijzen, genade bewijzen aan iemand van het huis van Saul. Want hij heeft met Jonathan een verbond gesloten. Het was zijn boezemvriend, die hebben samen een verbond gemaakt. En dat verbond hebben ze als het ware ook met God gesloten. Want als je in Bijbelse zin een verbond sluit, is daar altijd God bij als derde partij. En zo verwoordt David het later ook dat het met God is. En dat God het voorschrijft om nu ook dat verbond te houden. Ter wille van dat verbond. Hé, dat is een manier van denken die God ook zelf uitoefent. En waardoor je dus kunt zeggen dat het koningschap van David is hier een prachtig venster op hoe God het zelf wil hebben, hoe God zelf het doet. Ter wille van Jezus, Gods enige zoon en allerbeste vriend, klinkt Gods roepstem nu al 2000 jaar. Is er nog iemand uit het geslacht van Adam die ik genade kan bewijzen ter wille van Jezus, mijn zoon? Want ik heb een verbond gesloten. En dat is eeuwigdurend. Want Jezus heeft volbracht wat wij nooit konden. Alle straf die wij verdiend hadden vanwege onze daden heeft hij gedragen. Hij is gekruisigd, bespot. Hij is verlaten. En alle goede werken die wij niet gedaan hebben, heeft hij gedaan voor ons. En het wordt ons toegerekend. Dat Jezus zei en het ook deed. Het is mijn spijze om de wil van de Vader te doen. Het wordt toegerekend. En dat is wat er gebeurt met Mefiboset, de zoon van Jonathan. Mefiboset. Je zult maar zo heten. Die naam betekent verspreider van schande. Ja, maar zo heeft hij dan ook niet altijd geheten. In het begin heette hij Meribaal, dat vind je in 1 Kronieken 8. Dat was de naam die zijn ouders meegaven. Een naam vol belofte, een naam vol verwachting ook. Als je die naam letterlijk vertaalt, dan staat er bestrijder van de afgoden, van Baal. En zo strijder voor de Heer. Dat was wat Jonathan graag zijn zoon wilde meegeven. Dat moet je worden. Maar het is er helaas nooit van gekomen bij die jongen. De beoogde opvolger moest vluchten. Hij werd meegenomen toen hij een jaar of 5 was door de hofhouding. En zijn verzorgster liet hem vallen. En die val is dramatisch verlopen, want hij is sinds die tijd kreupel. En zo gaat hij sinds die tijd als de kreupele, als Mefiboset door het leven. Verspreider van schande, omdat hij behoorde bij het verkeerde koningshuis. Maar ook vanwege zijn handicap, want zo gaat het in het leven. Ik stel me zo voor dat dat ook betekend heeft dat kinderen hem links lieten liggen, want dat zie je vaak gebeuren met gehandicapte kinderen. Dan kunnen andere kinderen zo wreed zijn en zo zo'n kind negeren. En dan staat hij aan de kant, leunend op zijn krukken. Schande, schande, schande. Schande, omdat hij als een soort onderduiker door het leven moest gaan, ook in het Overjordaanse. Veilig, ver weg van Jeruzalem, van de koning. Vooral niet opvallen was het devies. Het plaatsje waar hij woonde heet dan, ook letterlijk vertaald, niet over praten. Zo is hij helemaal weggestopt. Want stel je voor dat de koning wraak neemt. Dat gebeurt zo vaak in de wereld. Is zo vaak gebeurd in de geschiedenis. Waarom zou het hem niet overkomen? Ik zou me kunnen voorstellen dat de voorzichtigheid van Siba om tegelijk prijs te geven waar die kleinzoon van Saul uithangt, dat het ook daarmee te maken heeft. Maar toch moet Siba de boodschapper zijn van het bericht aan Mefiboset. Jij moet bij de koning komen. En als je dat allemaal plaatst tegen de achtergrond van wat die jongen heeft meegemaakt, dan zeg je van, nu even niet. Je schrik je misschien wel te pletter. Je kunt je voorstellen dat hij bang is. Maar het meest onwaarschijnlijke gebeurt. De koning biedt hem genade aan, want hij, koning David, heeft zoveel genade van God ontvangen. En hij wil zo graag dat zijn rijk ook door het principe van genade wordt beheerst. Dat heeft de David, zoals we hem tegenkomen in 2 Samuel 9, heel goed gezien. Dat wordt later anders en dat zal dan ook de tweede preek zijn. Maar ik wil me hier concentreren nu op 2 Samuel 9, zoals het hier toe gaat. De koning biedt hem oprecht genade aan. Hij krijgt alle landerijen van zijn grootvader terug. Een treffende illustratie van dat David het meent. En wat meer is, hij mag eten bij de koning. En zal worden behandeld als een van de zonen. En daarom mag je als zinnetje om daarmee de preek een kapstok mee te geven ook wel onthouden. Welkom aan het hof van de koning. Echt welkom. Mefiboset had echter als een verbitterd man kunnen zeggen, ik weiger genadebrood te eten. Ik heb recht op deze landerijen. Weet u wat, koning? U kunt met uw plannen, kan me allemaal gestolen worden. Ik wacht het jubeljaar wel af. Want dan moet ik het toch terugkrijgen. Maar uit zijn woorden proef je dat hij beseft hoezeer Saul het koningschap heeft verspeeld en dat daar niet David maar achter zit, maar God. Hij is verstandig en hij zegt, wie ben ik, Heer, dat u zich bekommert om een dode hond als ik? Een dode hond, dat is typisch zo'n Oosterse beeldspraak. De hond stelde in die tijd daar helemaal niks voor. Dat was een afvalbak op poten. En als nodig is ook een frustratiepaal. Dan schopte je daar tegenaan. Als je met een kwaaie kop uit bed was gestapt of zo. Dan liep daar die hond. Nou. Ver voor dat er dierenbescherming was. Dode hond. Dat is zelfs dubbel op. Want wat dood is, is onrein. Dat raak je niet aan. Helemaal niks ben ik, zegt Mephibosheth daarmee. Hij kent zijn positie. Hij weet dat alle rechten verspeeld zijn, dat genade de enige weg is die voor hem open gaat. En dat is wat David hem wil schenken, want hij heeft zelf zoveel genade ontvangen. En nu wil hij doorgeven. Nu wil hij iets laten zien van God daarmee en van zijn koninkrijk. Ieder kind van God, iedere boodschapper van God, heeft als belangrijkste opdracht om dat van God te laten zien. Het hart van God bekend te maken. En dat is genade. Daarom is het goed om juist ook aan die kant, aan die blije kant te beginnen. Vaak kunnen we mensen van ons vervreemden doordat we al snel over zonde beginnen. En dan vooral over de zonde van die ander. Het zal anders worden als je over je eigen zonde kon beginnen. En hoe God je daarin gezien heeft en vergeven heeft. Wat dat betreft mag deze geschiedenis ook een eye-opener voor ons zijn. Mag het ons laten zien waarom het dan ook zo goed werkt in de Alpha-cursus als je elkaar ontmoet. Je huis openzet voor de ander. En met die ander maaltijd hebt. Als een beeld van wat God eigenlijk ook wil met ons. Maaltijd houden bij ons. In ons huis komen. Met zijn genade. De Bijbel confronteert ons niet allereerst met onszelf, maar met Gods bedoeling, met Gods plan, met Jezus. Niet onze zonde, die wel benoemd wordt, maar de genade, die komt voorop. En als je dat beseft, dan mag dat je breken. Wie ben ik? Dat God naar mij omziet. En dat God zo doorgaat tot het 11e uur om mensen te zoeken. Voor zijn wijngaard. Mensen die keer op keer wellicht al uitgenodigd zijn, maar bij wie de uitnodiging nog nooit is geland. En dan stel ik me voor hoe dat dan verder gaat. Hoe Mephibosheth naar huis gaat, zijn spullen gaat pakken en dat de mensen hem dan vragen stellen. Wat ga je doen? Verhuizen? Moet je nog verder weg van David? Is die op het spoor gekomen? Ja, hij heeft me gevonden en hij wil dat ik naar Jeruzalem kom. Man, je bent gek. Ik krijg alle landerijen terug. Ik mag als zoon aan de tafel van de koning woont. Zeg, wanneer heb jij voor het laatst een dokter gezien? Geloof jij dat? Wat is het evangelie vreemd? Maar Mephibosheth gelooft het. En hij gaat ervoor. Hij gaat verhuizen, want ja, het is te zien aan hem. Er is inderdaad iets te zien als je gelooft en daar je conclusies aan verbindt. Zijn leven verandert. Hij gaat verhuizen. Er vinden grote veranderingen plaats in zijn leven. En er verandert ook iets aan het hof van David. En ook aan David zou je een paar vragen kunnen stellen, nietwaar? Het is alsof de schrijver dat al een beetje doet voor ons. Want steeds weer wordt benadrukt dat Mephibosheth de kleinzoon van Saul is. Steeds weer echo die naam door dat hoofdstuk heen. Saul, Saul, vijand, de boze. Dat is toch riskant? Ja, genade is een risico. Het maakt je kwetsbaar. En er zullen best wel mensen zijn die hem hebben ingefluisterd. Heb je niet gezien hoe machtig die knecht is? Ach ja, Mefibosheth, hij is kreupel, die kan niet veel. En zijn zoontje, dat is nog klein, Micha. Wie is als God, betekent dat? Maar Siba, 15 zonen, 20 knechten. Heel wat landerijen. Voor je het weet heeft hij een leger op de been. En dan weet hij een van de stammen te mobiliseren. En dan heb je het gedoe weer in de glazen. Ja, dat konden ze toen niet zo zeggen, want toen hadden ze nog geen glas, maar... Een groot boerenbedrijf. Heel wat mogelijkheden om vijandschap te bieden. Nee, zegt David, ik geef hem niet alleen mijn bezittingen, ik geef hem mezelf. Zo is David hier een prachtig venster op hoe God met ons handelt. Dat is het geheim van genade. Gemeenschap aanbieden. Sommige mensen verkijken zich op die genade. Die zien alleen de inkomsten. Die willen alleen maar weten of het religie, of het geestelijk geloof je iets oplevert. Wat voor voordeel heb je ermee? En ze kijken alleen maar naar alle mooie dingen die God belooft. Maar als je dat doet, is je geloof niet veel anders dan het geloof van veel andere godsdiensten. Alleen maar gericht op een gelukkig leven hier of later. Maar het christelijk geloof is een relatie met de levende God. Want God biedt zichzelf aan. En dat wil je na gaan doen. Je wil daarin navolger worden van Jezus. Van God. Maar dan ben je wel kwetsbaar. Als je jezelf aanbiedt. Om Jonathans wil wordt Mefibosheth zo van alles aangeboden. Om Jezus wil wordt ons van alles aangeboden. Dan mogen u en ik uit leven. En dank je wel voor zeggen. Mefibosheth. Een prachtige geschiedenis. Hoewel uiteindelijk nog wat gebroken. Daarom past het ook wel heel goed denk ik bij... deze zondag, zondag van de voleinding. Aan de ene kant is het prachtig, hij woont in Jeruzalem, is opgenomen aan het hof. Maar hij had een gebrek aan beide benen en dat blijft. Er is nog iets gebrokens, iets kapot. Zo nu en dan, hier en daar, mogen wij iets zien van het koninkrijk van God dat doorbreekt in onze werkelijkheid op allerlei manieren. Dat geeft verlangen naar meer. Dat wil bij ons een gebed wakker roepen. Dat ook inderdaad die benen zullen genezen, dat alles goed zal zijn. En alles zal worden beheerst door Jezus Christus. Amen.